Radio 1. NTR.
Mandjaren. Meesterchef Moenier toebeleerde van zijn moeder dat je mensen gelukkig maakt met eenvoudige en goed bereide gerechten die de basis zijn geworden van zijn kookboek Mijn Arabische Keuken. Jona Freud op het beste recept voor aardappelsalade en een nieuwe aflevering van onze culinaire wedstrijd. Lekker vies. Uw presentator, Petra Possel.
Ja, u ziet het niet wat wij hier aan het doen is. Maar de sfeer is al zo uitbundig sinds Moenier binnen
Brabander
is.
In huis.
Brabander in huis. Moenier die wordt omringd door drie vrouwen die alleen maar naar hem lachen. Dat zijn wij. En Moenier lacht alleen maar naar ons. Dus kortom, dit kan niet meer stuk,
dit
Moenier.
Dit wordt een hele mooie vrijdagavond.
Dat wordt een hele mooie vrijdagavond. Luisteraars, welkom bij het Kook en Eetprogramma Mandjaren, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er, zoals u weet, iedere twee weken. En u kunt reageren. Mandjaren@ntr.nl. Dat is onze website. Daar staan ook trouwens de recepten op. Oh, dat is ons adres, moet ik zeggen. Radiomandjaren.nl is onze website met de recepten. U kunt ook twitteren. #RadioMandjari. Moenier Taub is te gast. Hij is kok. Hij heeft als specialiteit de mediterrane keuken. We kennen hem natuurlijk van 24 Kitchen. Hij geeft al 11 jaar les op een ROC aan jonge jongens en meisjes. Jongens en meisjes ook,
ja,
allebei?
Jongens en meisjes, ja,
die wel willen deugen, maar heel vaak nog niet een diploma hebben, zoiets.
Ja, allemaal per definitie geen diploma. Het is een niveau 1 opleiding, dus instromen. Leerlingen met een uitdaging. Maar die krijgen een docent met uitdaging, dus dat komt goed.
Dat is een goede combinatie, jullie, ja. Al die uitdagingen bij
ja,
elkaar.
Ja, dat werkt prima. Dat werkt. Het zijn echt een schatten van kinderen. Die hebben alleen wat sturing nodig en die bied ik ze graag.
16, 17 jaar?
Minimaal 16 jaar. En ik had dit jaar zelfs een leerling van 38. Dus de jongste 16, dat is drempeloos. Dus iedereen kan starten, ja, eigenlijk.
En ze worden allemaal kok of iets in de keuken? Of?
Nee, het is de opleiding niveau 1, is horecaassistent. Dus dan heb je een niveau 1 diploma behaald. Dan hebben ze het recht om door te stromen naar een niveau 2 opleiding. En een aantal van hun gaat daadwerkelijk naar niveau 2 kok of naar gast en gastvrouw.
Ja, nou zelf maak je de heerlijkste gerechten en die vinden we nu ook terug in een boek. En dat heet Mijn Arabische Keuken. Het ziet er prachtig uit.
Mooi.
Ja, ik krijg er gewoon verschrikkelijke honger van.
Ja, dat was mijn doel ook inderdaad. Ja, nee, ik ben echt heel trots op mijn boek, Mijn Arabische Keuken. Uitgever door Carrière Uitgeverij, die hebben mij benaderd. En ik heb het voorrecht gehad om een boek te mogen maken. Daar ben ik heel trots op.
Ja, en daar gaan wij straks op inzoomen. Naast mij mijn steun en toeverlaat kookboekenfanaat Jona Freud. Zij heeft drie varianten op één thema gemaakt. Zoals u van haar gewend bent, doet ze elke maand. Aardappelsalade.
Ja.
Is het de tijd voor natuurlijk.
Ja, nieuwe aardappeltjes. Hè? Dus het allerlekkerste. Allemaal de nieuwe krieltjes. Ik heb vanmiddag tot bloedens toe ongeveer nieuwe krieltjes staan schillen. Dat is natuurlijk altijd wel even werk.
Want even, kun je die niet gewoon in de schil koken?
Vind ik wel, maar aangezien jullie allemaal weten dat ik de recepten tot op de letter nauwkeurig volg. En er stond in geschild, dus ik heb ze geschild. Ik zelf zou bij een aardappelsalade nooit mijn aardappeltjes schillen, nee.
Met nieuwe aardappels zou je ze toch stomen of, ja, of koken en dan of eventueel pellen daarna? Of
hoeft
niet,
helemaal niet, nee. Met schillen al. Ik vind dat heerlijk.
Gewoon schoonboenen en huppla.
Ik pak tegenwoordig ook frietjes met schillen al. Ik vind het heerlijk.
Maar goed, nu heb je je dus gehouden aan de receptuur.
Ja.
En dan krijg je dit.
Dan krijg je geschilde krieltjes.
Ja. De geur, lieve luisteraars, u ruikt dat ook niet. We willen ook graag geurradio maken. Maar daar zijn we nog niet in geslaagd tot nu toe. Maar het ruikt hier naar een frituurpan. En we hebben echt zware regels hierop, want we willen eigenlijk niet te veel frituren. Maar we hebben de kookwedstrijd Lekker Vies. Dan mag u insturen wat u wil. En ja, wat doen mensen dan? Echt de meest gore voorstellen waar een frituurpan in voorkomt. Francine, mijn charmante assistent.
Nou, natuurlijk, een wedstrijd die Lekker Vies heet, daar komen recepten op binnen. Die komen rechtstreeks uit de frituur. En die van vandaag, dus er moest er sowieso eentje tussen zitten. Nou, die van vandaag, die komt uit de frituur. Ik ga even de naam zeggen van het gerecht. En misschien zeggen jullie dan, oh ja, tuurlijk. Of
klinkt
een luisteraar zegt dat. Broodje bagger. En ik moet het op zijn haar. En ik kom niet uit Den Haag, dus waarschijnlijk klinkt het niet. Maar weet iemand nou wat broodje bagger is hier aan tafel?
Nou ja, een broodje met heel veel bagger erop. Van alles door elkaar heen. Mayonaise erop.
Ik schat in iets met pindasaus.
Heel goed. Oh. Heel goed.
Lijkt het op kapsalon?
Nou ja, qua viezigheid lijkt het wel
zit
op kapsalon.
Ben ik warm?
Wat het is, is het is een wit bolletje met daarop een kaassoufflé. Dat is uit de frituur. En daarop met een lekkere kwak pinda satésaus.
Oké. Okay.
Oh.
En dat in op die, allemaal op die in
op dat broodje. En
dat broodje dient klef te zijn, zeker?
Ja, heel klef. En dat is het ook. We gaan het straks proeven. Jullie ruiken de frituur inderdaad al. Ik ga het straks... Nee, ik ga het ook proeven.
En Monier, dan ga jij zeker zeggen dat je alleen maar halal eet.
Ik eet sowieso alleen maar halal, maar kaasvlees zou ik al mogen. Maar ik heb echt sinds een jaar of twee niks meer gefrituurd gegeten.
Waarom?
Ik heb een airfryer. Ik heb een airfryer thuis.
Airfryer, wat is dat nu weer?
Dat is met hete lucht en dan werkt. Ik eet wel friet, vind ik heerlijk, maar ja. Met een airfryer.
En ja, dan wordt hij maakt... dus droog.
Ja, droog.
In lucht.
Vind ik veel lekkerder.
Lucht.
Oh, ja?
Ja, dat is echt, dat is echt.
Maar meneer, je maakt voor ons een uitzondering.
Ik ga eerst kijken hoe zo mooi zo'n bagger eruit ziet.
Het is schoon vet. Het zijn prachtige soufflés. Ik ga er nu mee aan de slag.
En er komt geen varken in voor. Zoveel is zeker.
Nee. Goed, heel benieuwd.
Ik hou nog even open.
We hebben natuurlijk straks ook een reportage van onze man met de microfoon, Chris Baeyema. Hij heeft trouwens ook een eigen podcast, kunt u altijd naartoe gaan. Daar werkt hij namelijk op, daar staat zijn oeuvre op. Hij ging naar de Febo-fabriek, als we nou toch aan het snacken zijn, om het proces van de Vega-kroket te doorlopen. Daar horen we straks rond 19:30 een verslag. Hoofdgast van vandaag is Monier Taub. Hij is kok, hij is leermeester, geeft 11 jaar les op het ROC. Hij is een van de vaste gezichten van 24 Kitchen... waar hij de kijkers leert grenzeloos te koken. Hij heeft een kookboek geschreven, Mijn Arabische Keuken. En dat boek begint, ik had het ook wel een beetje vermoed... maar het is ook zo bij zijn jeugd. En dan schrijft hij... Ik ben de middelste uit een gezin van 3 jongens. Mijn vader was een harde werker... met 2 baantjes die zijn gezin wilde onderhouden... en zijn kinderen goed wilde opvoeden. Mijn moeder was ook een harde werker... en was, tot mijn jongste broer naar het mbo ging... altijd thuis om ons op te voeden en letterlijk te voeden... Mijn ouders hebben dat prachtig gedaan. Met discipline, een lach, veel liefde en lekker eten... hebben mijn broers en ik een redelijk onbezorgde jeugd gehad.
Als jij het vertelt, klinkt zo mooi. Ik had het anders opgeschreven, maar als jij het dan vertelt... dan klinkt het nog mooier. Ik word er bijna emotioneel van.
Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, toen ik het las, dacht ik... jeetje,
ja.
Was ik eigenlijk een klein beetje gesmolten al.
Oh, mooi.
Ja, want ik dacht, het begint meteen liefdevol, dit verhaal.
Ja, kijk, de mensen die mij kennen... kijk, ik ben dan... Ik zie er wat donker uit door mijn baard... en door mijn donkere huidskleur een beetje en mijn wenkbrauwen. Maar als je dan mij hoort, mijn stem, dat is een beetje Brabants. Klinkt grappig. Maar de mensen die mij kennen, die weten... ik adem alleen maar liefde. Ik ben ervan overtuigd dat koken is liefde en liefde is koken. En ik vind koken een van de ultieme vormen om je liefde te betuigen. En dat deed mijn moeder dagelijks, minimaal 3 keer per dag. Door voor ons lekker brood te maken, gewoon vers zelf te kneden... naar de markt te gaan, spullen
aan. Zelfgebakken brood dus.
Ja, en die maakt ze nog steeds. Ze maakt vers brood, die vriest ze zelf in. Want ze haalt geen brood uit de winkel, dat doet ze liever zelf.
Ja, en dat dus... is eigenlijk nog maar... het brood, daar begint het natuurlijk eigenlijk allemaal mee.
Ja.
En dat gaat de hele dag door. Dat ging de hele dag door en nog steeds misschien?
Ja, nu iets minder, want kijk, ze had 3 kinderen, 3 zoons. Die zijn nu al 3 het huis uit natuurlijk. Die hebben een eigen gezin, dus ze zijn nu maar met z'n 2, papa en mama. Dus nu kookt ze minder, maar ze kookt altijd nog steeds.
Jij bent opgegroeid in, dat weet ik toevallig, in een best stevige, heftige wijk in Eindhoven. Een wijk waar veel migranten wonen. Een wijk waar je misschien ook wel op moet komen voor je eigen hachie. Misschien wordt er op straat gevochten. Maar in ieder geval, het was wel steviger, die wijk.
Ja, ik vond het een mooie
Eindhoven,
wijk. Ja, goed, als ik kijk, ik ben opgegroeid in Tongeren. Een mengelmoes van alles en iedereen. Je had mensen uit Marokko, Turkije, Suriname. Je had zigeuners, je had Hollanders. Je had echt alles. En ik zeg het in mijn boek en ik meen het. Ik heb een redelijk onbezorgde jeugd gehad. Komt ook vooral door mijn ouders. Alleen wij merkten vroeger niet het verschil. Of je nou een Turk bent of een Marokkaan of een Nederland. Maakt allemaal niet uit. Want ja, je moest wel je mannetje staan. En ik heb eigenlijk een prima jeugd gehad.
Ja. Jij beschrijft je moeder als een idool.
Ja.
Als het grote voorbeeld. In de keuken.
Ja.
Je noemt andere chefs. We denken dan bijvoorbeeld aan een man als Robert Kranenborg.
Chef
voor jou.
Chef
meneer Kranenborg neemt u niet kwalijk. Wee.
Ja, zeker. Eer toe komt.
Zo is het. De grote chef.
Hij is geridderd van de week.
Hij is geridderd. Dus
ja, mocht ik bij zijn.
We mogen nu ook alleen nog maar kruipend in zijn buurt ons bewegen. Maar je moeder krijgt de ereplaats.
Eenzame hoogte.
Vertel eens over die keuken van haar.
Mag ik één ding zeggen wat er in het boek staat, wat mij meteen opviel. Koken is mij met een mamlepel ingegoten.
Ja, ja. Ja, als dat ik dan heel, als ik dan heel kort over het boek mag vertellen. Ik heb daar in het boek natuurlijk recepten. Heel zakelijke recepten bij gedaan. Want dat is een kookboek. Daarnaast heb ik een aantal eetverhalen in vernoemd. Die mij doen herinneren aan mijn jeugd. Maar aan eten en wat het met mij doet. En een vriend van mij, Dirk Otte. De huisdichter van Jinek. Rotterdammer in hart en nieren. Die is poëet. Schrijvenaar en sprekenaar, zoals hij zichzelf noemt. En die heeft voor mij 20 verse versjes gemaakt. Waaronder koken is mij met een mamlepel ingegooid. Oh. En die staan door het boek heen.
Komt bij hem vandaan.
Ja, die komt van hem vandaan. Die heb ik ook in het nawoord genoemd. Dus ik heb een beetje een mengeling van. Maar om terug te komen op jouw vraag. Mama, zoals ik haar natuurlijk liefkozend noem. Die staat echt op eenzame hoogte.
En dat maar is vertel eens wat zij dan maakt. We weten al het brood.
Eigenlijk alles. Kijk, ik ben nu 38. Ik heb tot mijn 20ste, 21ste thuis gewoond. En we hadden een ongeschreven regel. Gewoon 's avonds thuis eten, klaar. Of je nou werkt of niet. En ik at bijna elke avond thuis dan. En ik kan me niet herinneren in die 21 jaar dat ik thuis woonde dat ik 2 keer hetzelfde heb gegeten. Mm. Dat heb ik natuurlijk wel. Alleen door de manier hoe zij iets maakte, altijd zonder receptuur, smaakt het altijd anders. Dus zij kon van een hele simpele spaghetti kon ze iets lekkers maken.
Dan noem je nu spaghetti. Maar was zij vooral gericht op de Marokkaanse keuken, de Arabische keuken, of kookte zij heel breed? Of?
Ja, ze kookte vooral Arabische keuken, maar daarnaast ook echt gewoon Hollands pot. Dus een goede stampot met gehaktballen kregen we ook. En een Marokkaanse hamburger, die ook in het boek staat, kregen we ook.
Harissa erbij dan zeker?
Ja, ook dat, harissa, of grote gesneden uien, of specerijen. Maar ze kookte vooral Marokkaans, maar daarnaast ook gewoon echt andere keukens. Dus ja. Nederlands, Turks. Het koken is echt haar hobby. En ik heb haar ook ooit bevraagd, hoe komt dat zo? Nou goed, zij is als jong meisje naar Nederland gekomen. Toen ze met mijn vader ging trouwen.
Ze was toen 19.
Ze was toen 19, ja. En toen zat ze alleen in haar appartementje. Vader werkte. Zij zat alleen thuis. Toen werd ze zwanger van mijn broer, de eerste. En toen ging zij leren koken. Want zij kon vanuit thuis uit niet koken. Ze kwam uit een groot gezin. Iedereen had een vaste taak. En zij, voor haar was het wassen en brood maken. En toen ging ze leren koken. En zij vertelt mij dus. Daarom is het haar hobby geworden. Door het koken en door met die producten en ingrediënten te werken, kreeg ze de geur van Marokko. En dan was de heimwee een beetje weg. Dus hoe vaker zij kookte, hoe meer zij zich thuis waande. En zo is zij begonnen met koken. En zo is het een hobby geworden.
Want dan misschien vul ik dat dan wel in. Maar dan zat ze op die flat ook wel heel veel een beetje eenzaam te zijn.
Ja. Mijn vader moest werken. En, zij
en veel werk, hè? 2 banen.
Ja, die onderhield zijn gezin hier en zijn ouders in Marokko. Dus ja. Ja, die moest gewoon hard werken voor zijn cent.
Een van die verhalen die je ook hebt opgetekend is dat je in Eindhoven uiteindelijk ging doorleren naar de opleiding.
Ja.
Omdat er geen geld was voor OV, voor openbaar vervoer naar andere plekken.
Ja,
en daarom werd het dus maar gewoon.
Ja, ik geloof niet in toevalligheden, maar ik geloof dat het leven komt zoals het komt. Ik was een vroege leerling, zoals dat noemen. Ik was 15 toen ik mijn MAVO-diploma haalde. En toen moest ik een keuze maken van vervolgopleiding. Ik wilde heel graag politieagent worden, of militair, of sportdocent, of kok. Nou, die eerste 3, vooral om het lichamelijke. Ik hield van sporten, hou ik nog steeds van. Sporten, en uitdaging, het fysieke. En kok leek mij leuk omdat ik mama mocht helpen. En uiteindelijk, de eerste 3 opleidingen waren allemaal buiten Eindhoven. En mijn vader kon heel simpel het openbaar vervoer niet betalen. Want ik had geen OV natuurlijk met mijn 15e. Dus ik moest wel een opleiding in Eindhoven kiezen. Nou, de kok
is dat dan slikken? Is dat dan denken
nee,
van?
Nee, het is zoals het is. Het is zoals het is. Op dat moment was dat... Ja, het was het zo, klaar. En dan kies maar een opleiding in Eindhoven. En toen ben ik met de koksopleiding gestart, met het idee. Nou, ik ga dat een paar jaar doen. Ik haal niet voor 2 diploma. Dan ben ik 18, OV, en dan ga ik misschien iets anders doen.
Ja.
Maar ja, het greep mij. Vanaf het begin greep het mij.
Vanaf de opleiding dus eigenlijk.
Ja.
Maar dat vuurtje was al gestookt of aangestoken door je moeder.
Ja.
Door wat zij allemaal in de keuken maakte. Weet je nog het moment dat je dacht van, ja, dit is het. Dit is mijn bestemming.
Ja, dat was echt een horeca. Toen was ik 16 jaar, liep ik stage bij een gespecialiseerd visrestaurant, waarin mensen van heinde en ver kwamen om daar te mogen eten. En ik stond dan in een koude keuken, voorgerechten, nagerechten. Stond met 3 andere koks. Ik was de jongste en de laagst in rang, om zo maar te zeggen. Ik was net gestart. Maar na een maand of 2, 3 kreeg ik de leiding over de koude keuken van de chef. Want omdat ik hard werkte en omdat ik het snapte zoals hij het bedoelde. Ik kon goed luisteren en goed herhalen. En toen dacht ik van ja, dit is echt wat ik wil. En toen kon ik ook leiding geven. Ja, dat vond, ik ben wel een beetje een alfamannetje, een beetje een baasje. Dus dat vond ik echt wel prima.
Ik wou net zeggen, ik wou het iets anders. Ik wou het iets liever nog formuleren. Maar ik dacht van, je kreeg de leiding en je voelde je ook gerespecteerd.
Ja, ook dat. Maar ook aan het einde van de avond met 3, 4, 5 of 6 man voor 70 man koken, dat iedereen gelukkig naar huis gaat. Dat was echt, als ik er nu over vertel, krijg ik echt kippenvel. Want dat is het mooiste in de horeca, dat je met z'n allen één doel hebt, de gast. Dat vond ik echt geweldig, nog steeds.
Je hebt ook jarenlang in die horeca gewerkt. Later ben je dan meer je gaan richten op doseren. Je bent naar 24 Kitchen gegaan. En daar is allemaal dit boek natuurlijk uit voortgekomen. Want zo langzamerhand kunnen mensen je kennen. Je bent de enige Marokkaanse kok bij 24 Kitchen.
Ja, ook de knapste Marokkaanse kok.
De knapste, ja. Dat is,
nee, dat klopt, ja.
Dat gaat vrij snel dan, hè? Ja. Je bent ook de enige moslim. Althans in beeld.
Ja, klopt.
Dus ook dat is bijzonder. En je maakt eigenlijk, je slaat een brug tussen de traditionele keuken, de traditionele mediterrane keuken of Arabische keuken, en de moderne keuken. Want je hebt niet alleen maar in dit boek traditionele gerechten op.
Nee. Daarom heb ik hem ook heel mooi genoemd. En het is eigenlijk eer wie eer toekomt. Abdelkader Benali.
De schrijver.
Een prachtige schrijver. Is ook inmiddels een vriend van mij geworden. Die heb ik vaak als klankbord gebruikt. Ik heb gezegd van ik ben nog zoekend naar een titel. Eerst zou het een ander titel krijgen. Toen zei hij van ja, maak dan Moeniers Arabische keuken. Maar dat vond ik te patserig. En toen kwam hij inderdaad van doe dan mijn Arabische keuken. Want jij bent heel eigenwijs. Jij doet je eigen draai. Dus mijn Arabische keuken impliceert het inderdaad ook. Arabische gerechten met een beetje westerse invloeden. Met een flinke draai van mezelf.
En noem eens een gerecht waarvan je zegt ja, hierin komt eigenlijk alles samen. Hier komt Moenier, het moderne koken en de traditie, bijvoorbeeld de Marokkaanse traditie, komt hier heel goed in samen.
Ja, niet zozeer de traditie, maar wel bijvoorbeeld de twee werelden. Bijvoorbeeld een crème brûlée van sinaasappel en rozenwater en kaneel. Crème brûlée, echt een Frans gerecht. Alleen de smaken sterrenijs en kaneel en rozenwater en sinaasappel zijn echt Marokkaanse smaken, zeker als je die samen combineert. Dus ik heb een crème brûlée van sinaasappel en rozenwater. Ja. Of bijvoorbeeld een mango oranje bloesemwater parfait met granaatappel en rozenwaterroom. Dat zijn echt gerechten die ik dan zelf bedacht heb met Marokkaanse smaken.
Maar je noemt nu toevallig twee zoete gerechten, eigenlijk twee desserts. Terwijl dat nou een van de eigenschappen is van de Marokkaanse keuken.
Nee, want de nagerechten in de Marokkaanse keuken, die zijn er eigenlijk niet. Je hebt sinaasappel met, een Marokkaanse keuken in ieder geval. Sinaasappel met kaneel is een nagerecht. En je hebt eigenlijk geen nagerecht in de Marokkaanse keuken.
Nee, waarom is dat eigenlijk?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk, vroeger kregen we inderdaad vers fruit. Of we kregen sinaasappels gepeld en een plak gesneden met kaneel en suiker eroverheen.
Ik vind dit ook niet slecht.
Vind ik heerlijk. Nee, dat was heerlijk.
Tegen wel veel koekjes, toch? In
ja, koekjes dan weer. Daar hebben heel veel. Ja. En die heb ik er ook ingezet, een aantal koekjes inderdaad. Maar een Marokkaanse keuken kent weinig of geen desserts, nagerecht. En ik ben echt een zoetkou, dus ik hou van nagerecht.
Dus je hebt die nagerechten eigenlijk ontwikkeld met bijvoorbeeld de kruiden, de smaken uit de Marokkaanse keuken, maar wel degelijk met de patisserie-gedachte van bijvoorbeeld Frankrijk erop losgelaten.
Ja, klopt. Ja. Dat klopt.
Eigenlijk vind ik trouwens, nu we hier toch zijn, hè, er moet eens een keer wat meer Marokkaanse restaurants komen in Nederland. Dat blijft ontzettend achter, vind ik.
Ja, dat klopt. En die zijn er wel een paar. Kijk, ik heb ook altijd gehoopt, gedroomd en gezegd, ik wil de eerste Marokkaanse restaurant in Brabant openen. Heb ik heel lang gedacht. Alleen ook vanuit mijn geloof, ik drink geen alcohol. En ik mag het ook niet verkopen. Dus een restaurant zou ik dan willen zonder alcohol.
Maar dat kan toch?
Dat kan, alleen in de horeca hebben ze een hele mooie gezegde. Ze eten je arm en ze drinken je rijk.
Ja.
Want een restaurant met alleen maar of zonder alcohol is wel echt overleven, is echt struggelen. En dat is lastiger. Plus daarbij ben ik nu op een leeftijd dat ik denk, nou, op mijn 38 nog een restaurant openen en die uren maken, daar zie ik niet meer zitten.
Dat is gewoon buffelen natuurlijk. Ja,
ja, het is wel 7 dagen. Een vriend van mij heeft een restaurant in Eindhoven, restaurant Shumisha. Die doet het echt super. Maar goed, het is wel 7 dagen nu keihard werken. Ja. En ik werk heel hard, maar ik heb ook een gezin die mij een prioriteit heeft.
Maar dat is dus een puur praktisch omzettechnisch verhaal eigenlijk. Dus had ik nooit aan gedacht. Kan je niet hele dure juices en zo op de kaart zetten? Ik
bedoel, best kunnen.
In plaats van wijn, juices, koffiesoorten, theesoorten van de sublieme kwaliteit.
Ja, vegetarische of alcoholvrije cocktails, die zijn er inderdaad ook. Ja. Maar goed, ik heb het toen de tijd bedacht. Alleen, mijn leven heeft een andere wending genomen. door ook persoonlijke zaken. Daarom ben ik op een gegeven moment ook docentenvak ingegaan. Ook puur uit pedagogisch en didactisch oogpunt. Want ik vind het ook echt leuk om jongen op te leiden.
Maar je wou ook niet meer 80 uur in de week in de keuken staan?
Nee, toen de tijd ging mijn huwelijk slecht. Mijn eerste huwelijk. En die wilde ik eigenlijk een beetje redden. Want ik had een prachtige dochter en ik wilde mijn huwelijk redden. Dat is helaas niet gelukt. En toen heb ik uiteindelijk ook de stap gemaakt om mezelf te ontwikkelen als mens zijn. Dus ik ben toen een hbo-opleiding gaan starten voor docent. En uiteindelijk ben ik daar ook ingestapt. En ook dat heeft me gegrepen. Ja. Ik vind koken echt, dat is een levensbehoefte voor mij geworden. Ik moet koken. Maar het jong talent opleiden vind ik ook echt een prachtig iets. Dus daar wilde ik me ook in specialiseren.
Nou, weten we dat je moslim bent. Dat betekent sowieso op tv kook jij alleen maar halal. Hè?
Ja, klopt.
En zonder alcohol.
Ja. Klopt.
Het is bij 24 Kitchen niet een onderhandelingsdingetje geweest? Of?
Nee. Ik hou echt van 24 Kitchen. Het is familie van mij geworden. En zij hebben mij gevraagd om de Arabische keuken te doen. En ze hebben ook meteen zelf al besproken van... wij gaan ervan uit dat je geen varkensvlees eet. Klopt. Ik eet ook geen vlees wat niet halal is. Daar hebben ze nooit een ding mee van gemaakt.
Kun je dat ook doorzetten in je praktijk als docent op een ROC? Of heb je dat dan toch een beetje anders moeten aanpakken?
Ja, nee. Kijk, want vanuit onderwijskundig oogpunt heb je ook een aantal... lesstof die je moet behandelen. Dus je komt er natuurlijk ook bij het varken. Hoe ziet de varken eruit en wat gebeurt met een carbonade? En ik werk met alles, dus ook met varkensvlees. Alleen ik zal het nooit eten. Dus vanuit werkoogpunt moest ik met een aantal dingen werken. Nou goed, dat hoort
dus dan wordt er wel met een varken gewerkt, maar dan proeft iemand anders.
Ja, klopt. Maar zo deed ik het ook bij de Ramadan. Tijdens de Ramadan, dan maakte ik iets. En dan vaak proefde ik niet. En dan liet ik de chef proeven. Van chef, is je goed op smaak zo? En dan kon ik het wel maken, maar dan proefde hij af. Ik mag wel proeven tijdens de Ramadan. Want de smaakpapillen liggen op je tong, zolang het maar uitspuugt. Alleen het was voor mij praktischer om je dans te laten proeven. Dus ja,
het is bijna Ramadan, hè?
Ja,
begin juni is dat weer,
ja,
hè?
Ja, klopt.
Gelukkig.
Bijna. Ja, ik vind het echt een prachtige maand.
Maar ik denk alleen maar aan ontbering.
Ja, maar ook dat, maar dat hoort erbij. Ik vind het wel een prachtig. Kijk, om een vergelijking te maken, ik loop ook wel eens de halve marathon. Heb ik al vijf keer gedaan. Dat is ook een ontbering. Is 21 kilometer kaart lopen. Maar het is ook lekker. Het is het testen van het lichaam. En Ramadan is niet anders. Het is het testen van je lichaam.
Volgens mij ben je echt enorm competitief. Heb je dat niet, Jona?
Ik ben er helemaal van onder de indruk.
Ja, ik denk dat je heel veel fanmail krijgt na vanavond, hoor.
Nou, ik hoop het. Laat ze allemaal mijn boek maar kopen.
Vooral dat. Nee, hij is vertrouwd, mensen.
Nee, de maand Ramadan is echt een prachtige maand. Ik beleef hem. Kijk, het heeft ook te maken denk ik, met mindset. Kijk, als je daarna gaat kijken zoals... veel niet-moslims naartoe kijken. Dat is geen waardeoordeel. Maar heel veel niet-moslims die zeggen... ja, het is lastig, een maand lang...
Maar wij weten dat niet, we doen
prima,
dat nooit.
Nee, dat klopt, maar dat is het. Omdat je dan vanuit die oogpunt kijkt. Ik kijk ernaar van, ik word een maand lang getest. Ik maand lang een soort van reset. Geestelijk en lichamelijke reset. Ik krijg uitdagingen, die moet ik doorstaan. Ik moet net zo hard werken als dat ik normaal doe. Ik kan minder eten. Mijn lichaam wordt gereinigd.
Nee, maar luister, het is echt een mindset. Onder ons, hè. Er zijn dus iets te rijke meisjes... die gaan ontslakken en die betalen daar 2500 euro voor een week voor.
Laat maar een maandje moslim zijn.
Maar heb je ik snap het niet. Maar...
behalve bij het suikerfeest, als afronding van de Ramadan... dat je dan in de week daarna extra lekker eet. Dat ben ik altijd zo benieuwd
naar. Nee, maar het smaakt wel lekkerder. Kijk, dat klinkt heel stom, maar als ik dan een hele dag gevast heb... en nu is het wel iets moeilijker, want nu valt hij in de zomer.
Ja.
Dus het zijn wel lange dagen. En als ik dan aan het einde van de... van de dag na zonsondergang een dadel eet, daar begin ik altijd mee, en een glas melk. Als ik dan een glas water drink, ja, die smaakt zo zoet. Die smaakt zo lekker. Dus alles wat je proeft, smaakt ook lekkerder. Dus
ja, want het is natuurlijk juni en dat zijn natuurlijk hele... hele lange dagen, dus dat is een hele lange periode. Kan je wel goed werken dan? Of dit went allemaal?
Ja, kijk, eerlijkheidshalve gezegd hebben... in het begin is het moeilijk. Zeker ik ga ook echt een maand van tevoren ga ik me al trainen. Dan vast ik al een dag of twee in de week. Ik minder met koffie. Koffie is mijn grootste uitdaging. Ah. En tijdens de Ramadan, dan weet je gewoon... de eerste twee, drie dagen moet je lichaam wennen. En dan is het niet makkelijk. Want
hoofdpijn waarschijnlijk?
Ja, hoofdpijn. Een beetje net een uur of drie voor zonsondergang... wordt je lichaam... een beetje slapjes, maar dan moet je lichaam op getraind worden. Ja. En dat is juist de bedoeling van de Ramadan.
Ik ben nu op 1 uur ongeveer qua Ramadan-training.
Vandaag.
Ziet er nog goed komt?
Ziet er goed uit.
Goed, ik vind het leuk. Nog even, krijg jij hoe zijn de reacties op jouw performance op 24 Kitchen? Want dat is natuurlijk de meest zichtbare bijdrage.
Ja, leuk. Ik ben gezegend, vind ik zelf. Want ik zie, ik zit ook op social media, ik zie heel veel berichten. Sommige collega's krijgen minder leuke reacties en ook hele leuke. Ik heb over het algemeen leuke reacties. Anders dan de grappige, kijk die Marokkaanse Brabander met zijn Brabants accent. Ja,
je hebt ook altijd iets met gekke brillen en zo.
Ja, ja, ik heb wel een eigen willetje inderdaad. Ik spaar brillen, horloges, ik ben niet helemaal wijs, ik weet het.
Nou ja, het is onderdeel van de gimmick ook, hè?
Nee, maar dit is niet eens een gimmick. Ik ben echt in dagelijks leven altijd zo. Ik heb ook bijna 200 paar sokken. Ik heb altijd andere schoenen aan. Ik hou van fashion.
Wat zegt de dokter hierover eigenlijk?
Die mag ik niet meer zien van hemzelf. Nee, ik hou ervan om er goed uit te zien. Dat is echt een dingetje. Ja. Ik vind het leven is te kort om zwart sok te dragen.
Dat is een heel duidelijk statement. Ja. Ik vind dat deze wel op een tegeltje kan.
Ja, die vind ik ook. Ja, ik kan ook dat die mag blijven. Ja. Ja,
te kort om zwarte sokken te dragen. Ja. Blijf graag zitten.
Heel graag.
We hebben het nog niet gehad over de Harira en ook niet over de Bessara. Oh, en dat zijn allemaal die mooie dingen die
er staan. En Bessara.
En ik ben helemaal onder de indruk van de Msemmen.
En vertel daar even iets over dan.
Nou, dat is de laatste tijd een van mijn favorites, omdat ik een bakker om de hoek heb, die ze heel erg lekker maakt. Het is een traditionele Marokkaanse pannenkoek. Ja. En ik vind het ontzettend lekker als ik gestoofde kip heb of zo. Dan haal ik er een salmon bij. De groente erbij, ja.
Heerlijk.
Ik vind het heerlijk. En hier staat in hoe ik dat zelf moet maken. En dat ik ook nog denk, dit gaat mij lukken.
Ja. Het is niet ingewikkeld, toch?
Nee.
Nee, dat viel mij ook al op aan jouw boek. Ik denk dat het uit te voeren is.
Ja, dat is wel een doel voor mij geweest.
Ik vind de patisserie is ingewikkelder. Ik bedoel, daar zit iets meer
handeling bij. Inderdaad. Maar het is echt een doel voor mij geweest om een boek te maken wat iedereen kan maken. Dus door het boek heen zitten niet alleen maar hele moeilijke gerechten, maar ook hele simpele gerechten. Zoals gemarineerde olijven, hoe simpel dat klinkt. Ja. Maar het zijn echt basics en ik heb verschillende hoofdstukken. Dus ja, iedereen kan het, ben ik van overtuigd.
Het ziet er ook heel mooi uit. Dat had ik ook nog niet gezegd, maar dat is wel zo. Is dat jouw moeder trouwens op die foto?
Ja, knappe vrouwen. Mijn moeder en mijn vader.
Ja, die staan ook
en wat
boek.
Ik ook leuk vind is dat in het Arabisch de gerechttitels beschreven zijn. Ja. En daaronder fonetisch zodat we het uit kunnen spreken.
Ja, ik ben al heel lang met een eigen kookboek bezig in mijn hoofd. Ik wist precies hoe ik hem wilde hebben. En carrière-uitgeverij die heeft mij een redelijk vrije hand gegeven. En dus ik wilde inderdaad een titel, een subtitel. Ik wilde het in het Arabisch geschreven hebben en fonetisch. Dus hoe je het uitspreekt. Dat wilde ik per se. Dus mijn schoonzus Samira die heeft alle 98 gerechten in het Arabisch opgeschreven.
En die staan die titels die staan daaronder.
Ja, ja.
Wij praten zo door. We gaan nu naar de aardappelsalade. Dan gaan we eigenlijk even proeven. En dan luisteren we ondertussen naar onze verslaggever Chris Baeyma. Ook wel bekend als de man met de microfoon. Hij ontdekte een lekkere snack zonder vlees. En hij ging achter dat verhaal aan.
Dit ben ik. Je hoort me nu een snackbar binnenlopen. En ik ga zo meteen mijn favoriete snack bestellen.
Goeiedag.
Hallo.
Ik wil graag...
Wacht even. Het is denk ik toch beter om de tijd even stil te zetten en terug te gaan in diezelfde tijd, in een flashback. En dan roep ik even mijn vriendin Paulien erbij. Paulien, kom je?
Ja!
Ze komt eraan. We zitten even in een flashback, Paulien, want wij wilden ooit vegetarisch worden of flexer. Maar er was één probleem.
De kroket.
De kroket. En toen kwamen we opeens bij de Vebo.
En daar hadden ze toen de vegetarische kroket met de vreemde naam Vitaaltje.
En toen bleek...
Superlekker!
En sindsdien zijn we officieel flexer. En sinds we hem ontdekt hebben, heb ik altijd sterk de behoefte gehad om een keer langs te gaan bij Vebo om te zien waar die gemaakt wordt en met iemand te spreken die bij de ontwikkeling betrokken is geweest. En dat kon. Je hoort nu dat ik door een hygiënische straat ga. En ik spreek met Ferry Stevens.
Wie ontwerpt zoiets? Ik bedoel, wie componeert die kroket dan?
Nou, we hebben dat met een hele groep aan mensen gedaan natuurlijk. Ik kan dat niet alleen. We hebben qua smaak hebben een smaakpanel erop gezet. Met de vraag van, wat vind je hiervan? En wel blind laten proeven natuurlijk. Niet vertellen dat iets vegetarisch is. Want als je iets zegt van over dat het een vegetarisch product is... Ja, dan gaan ze dat heel anders proeven. Dan is het direct al iets negatiefs. En dat is wel heel jammer, want er zijn nu op het ogenblik... echt ontzettend lekkere vegetarische producten.
Maar hoe lang duurt dat? Ik bedoel, is het dan prototype 1 tot en met 7? Hoeveel fases zijn jullie doorgegaan?
Jeetje, hoeveel fases? Nou, hoeveel fases durf ik je niet direct te vertellen. Maar ik weet wel dat we er ongeveer een jaar mee bezig zijn om echt een topproduct neer te zetten.
Dus een jaar lang zijn jullie hiermee aan het knutselen geweest?
Ja, zeker wel. Ja. Ja.
Wat zit er voor vleesvervanger in?
De vleesvervanger is een tarwevezel. En het mooie is, we hebben wel eens een klacht gehad dat mensen dachten dat er vlees in zat. Omdat die tarwevezel die is een beetje lichtbruin en die lijkt op geplozen vlees. Ja, daar kregen we toch een klacht. Ja, en nou, een mooiere klacht kun je niet krijgen. Het is wel moeilijk uitleggen natuurlijk. Maar er zit echt geen vlees in.
Hebben mensen al meer gezegd dat je ontzettend op Jaap van Zweden lijkt, of niet?
Is hij knap?
Weet je, je weet toch wel Jaap van Zweden, hè?
Ja, dat is die man met een stokje, toch?
Ja.
Ja, ja.
Maar die... ja, je praat ook een beetje als Jaap van Zweden.
Wow.
Maar je ziet er ook uit een beetje als Jaap van Zweden. Hebben mensen ook een beetje een beeld thuis?
Ja, dankjewel. Ik hou ook van jou.
Samen met Ferry ga ik kijken in de productiekeuken.
Het gaat door een van deze machines. Oh, ik zie hier al bijvoorbeeld gehaktballen naar beneden vallen. Wat zijn het? Oh nee, dat zijn de...
Nou, het zijn geen gehaktballen. Het is ragout. Ragout die koud is een beetje stijver, hè? Want anders zou je hem niet kunnen rollen. En wij maken hem nog steeds zoals opa, onze oprichter, het bedoeld heeft. En nu is het een machine die dat voor ons doet. Deze machine die draait ongeveer 10.000 kroketten in een uur. Nou, daar kun je met de hand niet tegenop natuurlijk.
We zijn thuis fan, maar de naam Vitaaltje is niet echt heel goed. Vindt volgens mij ook Ferry.
Mensen die het niet kennen, die hebben soms een andere verwachting bij een vitaaltje.
En daarom komen wij vanuit ons huis met twee nieuwe opties.
Ik dacht zelf, je moet iets Frans doen.
Oh?
Ja.
Ja, omdat het kroket toch... ook Frans
ja,
is.
Dus ik dacht zelf, le croquant.
Nee.
Oké, okay, nee. Nou, wat heb jij voor naam dan?
Oké, okay, ik dacht... Niet focussen op geen vlees, maar wat is het wel? Het is meer geluk voor mens en dier. Dus ik heb bedacht, de happy. De happy.
Ik vind hem ook niet heel... Mag ik van u een broodje happy?
Broodje happy.
Nou goed, de Febo kan het gebruiken of niet. Maar daar zijn ze natuurlijk alweer met iets anders bezig.
Is er nog iets anders wat er nu eigenlijk op stapel staat?
Er gaan wel wat dingen komen, maar daar kan ik je helaas nog niets over vertellen.
Vegetarische dingen.
Producten zonder vlees.
Maar je kan niet vegetarisch stoofvlees maken?
Nee, dat hoeft ook niet. We proberen iets heel eigens neer te zetten. Ja.
En daar zijn jullie op dit moment mee bezig?
Daar zijn we op dit moment mee bezig.
Echt? Gaat het op een broodje?
Ik zeg jou helemaal niks meer.
Ach, we wachten wel. En in de tussentijd eten we gewoon...
Twee broodjes vitaaltjes, alsjeblieft. Mm.
Chris Bijma, de man met de microfoon. Ik word hier en passant, terwijl er en aardappelsalade naar binnen wordt gewerkt, maar dat klinkt niet heel diplomatiek. Word ik uitgenodigd voor de boekpresentatie, die is op 11 mei.
Ja, iedereen is welkom.
Iedereen is wel welkom, dat zou ik nooit zeggen, hè?
Nee, iedereen is welkom. Iedereen die het boek wil komen is welkom. Ik ga alles signeren.
Kijk,
alles.
Meneer Taub. We gaan even naar verkeersinformatie eerst.
Ja, er staan nog een paar files op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen. Een file van 3 kilometer. Verder is er een ernstig ongeluk gebeurd op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. En dat veroorzaakt 5 kilometer tussen Wijchen en Malden. De linkerrijstrook is daar ook dicht. Je hebt ongeveer een half uur vertraging daar. De andere kant op staat de zogenoemde kijkersfile bij Nijmegen-Dukenburg. 3 kilometer is die. En verder is de N59 tussen Burghaamsteden en knooppunt Hellegatsplein nog altijd dicht tussen Oude Tongen en Den Bommel. Het geldt voor beide richtingen. Er is daar vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Het verkeer wordt omgeleid via de omleidingsroute U25, U26.
NTR. Speciaal voor iedereen.
En meneer Toep, zo heet hij, niet Taub. Dat maak ik er dan van. Dat is een bijzondere eigenschap.
Ik luister naar allebei.
Ja, je luistert
Koning,
toch
naar. Held luister ik ook naar.
Ondertussen zat je ook wel gewoon enorm te prikken in de aardappelsalade. Jona heeft 3 soorten aardappelsalade gemaakt. Nou, 3 verschillende recepten die ze keurig, nauwkeurig en keurig heeft gevolgd. Wat heb je gemaakt?
3 keer aardappel anders.
Ja.
Want ik zou zelf
maar
nooit
toch
zo...
wel heel anders.
Ja, ik zou zelf nooit op deze manier aardappelsalade maken.
Hoezo niet? Want jij bent nog van de Hollandse traditie. Ja, dat wil zeggen. Gekookte ei.
En lekker met een hele goede olijfolie. De aardappels er lauw doorheen, zout en peper.
Ik hoor helemaal geen mayonaise.
Nee, dat hoeft niet eens.
Oké.
Okay. Nee, het kan wel, maar het hoeft niet. Peterselie heb ik er altijd in. Charlotte erin. Lekker. Ja, heerlijk. Het is iets wat ik veel eet als ik op vakantie ben. Vroeger al op de camping maakte je aardappelsalade.
Ja.
Maar ik had het nog nooit gemaakt op de manier zoals ik het vanavond heb gedaan. Dus dat vond ik wel eens een uitdaging. Van we gaan aardappelsalade kan natuurlijk in de hele wereld op alle mogelijke manieren gegeten worden.
Zeker.
Dus ik heb twee min of meer Arabische varianten. En een variant van Donna Hay met koriander. Dus dat is ook, zij is Australisch Donna Hay. Maar ook om het een beetje in de Arabische hoek te houden vanavond heb ik dat drie keer gedaan. Ik heb de eerste die jullie geproefd hebben. Dat is uit een boek wat net verschenen is. Comptoir Libanais Express. Het boek Comptoir Libanais was er al. Maar er is net Express, omdat het alles snel moet tegenwoordig. Hè, gaan we nu in de snelle variant. Nou, er gebeurde iets heel raars terwijl ik het aan het maken was.
Oh god, vertel. Was dat die laatste die geproefd had?
Dat is de laatste die jij geproefd hebt, meneer. Daar gaat behalve wat specerijen, knoflook die je even moet bakken. Geen uitjes tot mijn grote verwondering. Gaat daar granaatappelmelasse doorheen. Nou, dat is zo zoet. Doordat je dat bakt in die pan.
Karamelliseert.
Precies.
En verbrand.
Dus in één
alles is
knal
verbrand eigenlijk.
Had je gewoon wat je noemt de harde bal van suiker.
Ja.
En daar, die heb ik dus wel weer een beetje opgelost. Om te zorgen dat hij weer enigszins vloeibaar werd. Om te zorgen dat die aardappels een beetje een laagje kregen ervan. Maar ook de smaak is daardoor, vind ik... Ja, ik vond het niet zo lekker. En dan kan
hij
het gebeuren...
Hij is wel heel pittig.
Hij is vrij pittig, maar dat komt ook door de chilivlokken die er doorheen zitten. En wat het kan natuurlijk gebeuren dat ik het te heet heb gemaakt... of dat ik het te snel iets heb gedaan. Maar dan was het recept niet duidelijk.
Nee.
Ik heb gewoon die specerijen gebakken zoals ze aangaven... en vervolgens die granaatappelmelassen. En bof, daar ging het.
Hebben wij een zaak hier? Kunnen we gaan procederen?
Nou, we kunnen het proberen. Maar weet je, we kunnen het ook soi.
Soi. Het is een recept wat we verder niet altijd... Wie Precies. is de auteur daarvan? Van
dat
boek?
Tony Kitu. Het is een boek van Terra Comptoir Libanais. Een heel bekend, heel erg hoog aangeschreven restaurant in Londen. Hè, waar voor de Libanese keuken. Heel veel mensen gaan speciaal naar Londen om daar te eten.
Maar ik vind het... Wat ik ook nog vind, even los van dat hele aanbrand- en karamellisatieverhaal.
Ja.
Ik vind het zeg maar qua kruiderij niet echt heel erg in evenwicht.
Nee, en dan
het is laf en pittig tegelijk. Ja. Dat heeft iets raars toch, Monique?
Ja, en ik hou ook van die aanbaks. Daar hou ik zelf al van. Maar deze was echt bitter. Dus ik heb daarnaast nog een flinke hap van een ander slaar genomen. Want ik vond deze niet lekker.
Nee. Hij heeft bitters door de verbranding. Ja.
Het is ook... er staat 500 gram nieuwe aardappels moet je ervoor gebruiken. Die heb ik natuurlijk gebruikt. Ik heb voor deze geen krieltjes, maar dus grote nieuwe Nicolaas gebruikt. Daar staat niet bij of je ze wel of niet moet schillen. Dus dat heb ik niet gedaan. Hm. He, dus daar let je dan helemaal op. Als ze er niet bij zitten, doen we het niet.
Nee, zo is dat.
Het volgende recept wat ik heb gemaakt... is een eigenlijk heel erg vergelijkbaar recept. Bijna dat ik dacht... de mensen van Comptoir Libanais hebben het boek Vegarabia heel goed gelezen.
Want daar komt het uit, Vegarabia.
Daar
een heel populair
recept,
boek.
Ja, ontzettend mooi vegetarisch Arabisch kookboek. Je kent het niet?
Nee.
Nou, dat is echt zeer de moeite waard.
Leuke titel.
Ja. Dat is van Greg en Lucy Malouf, ook twee Australiërs. We gaan langzaam helemaal naar Australië toe.
Hmm.
Die zich... Greg Malouf is een Libanees van oorsprong. Dus ze hebben daar hun roots liggen. Was vroeger een echtpaar, zijn ze niet meer. Maar ze werken nog steeds wel samen. Maken de meest mooie kookboeken. Waaronder dit Vegarabia. En daar is inderdaad ook de specerijen die erin zitten. Zijn even aangebakken. Ja. Wel met een charlotje erbij. Wel met knoflook erbij. Beetje chilipeper. Het wordt allemaal heel duidelijk aangegeven.
Dat even aanbakken, dat is van fundamenteel belang.
Ja, is ontzettend lekker.
Het mioteren, dat zijn de specerijen even aanbakken. En een klein beetje olie of... boter, komen de smaken veel beter los. En dat moet wel secuur gebeuren, want anders gaat het verbranden.
Ja. En dat uitje even aanbakken.
Ja,
ik wil toch eigenlijk even een pleidooi houden voor een altijd even aangefruit uitje.
Nou, eens, dan nog niet eens. Nog lekkerder. Want
rauwe
dat is
ui is
dit,
echt, vind ik persoonlijk gewoon...
Ja, tenzij je hem heel fijn snijdt, dan kan het wel.
Ja, ik kan het ook lekker vinden. Ja.
En charlotte, heel fijn snijden kan het wel. Maar inderdaad, ik ben ook voorstander uitje echt aanfruit.
Even
hier,
aanfruiten,
in het
toch?
Boek Vegarabia, in het recept over de aardappelsalade, wordt zoals het allerlekkerste is, een charlotte op een zacht vuur 10 minuten gesmoord. Het is ook niet eens even, maar gewoon 10 minuten, zodat het heel
bijna
zacht wordt. Dat is het lekkerst.
Een stoof
precies,
eigenlijk.
Precies.
Hè?
Het is een hele maaltijd, vinden ze. Serveer het met limoen, yoghurt en plat brood en je bent helemaal klaar.
Nou, ik weet niet, Monier en ik, die hebben ook gewoon 5 minuten alleen maar enorm dit naar binnen zitten schroppen.
Ja, vraag mij nou niet.
Nee, kom op, er is geen camera bij, maar we vertellen wel alles.
Nee, ik vond hem heel lekker.
Ja, hij was lekker.
Ik vond die andere het allerlekkerste waar je dadelijk op komt. Maar ik vond deze ook echt lekker.
Vertel even waarom je die middelste, waarom je die zo lekker vindt.
Middelste of de laatste?
Nee, waar we het nu over hebben, nu, dus de middelste.
Want die, ja, ook koriander, herkenbare smaken voor mij.
Ja.
En daarnaast ook doperwten en de structuur in je mond. Je hebt een beetje zacht van de doperwtjes, iets harder van de aardappel. Dus die combinatie in je mond, dat gebeurt in je mond. Wat ik heel erg prettig vind.
En dan afgemaakt met een beetje limoensap.
Ja, heerlijk.
En dat is fris. Dat is dat frisse, hè? Dus dat is hartstikke lekker. We gaan naar de derde. Jona.
Good old Donahue.
Donahue, wie kent
Donahue,
haar niet?
Wie kent haar niet? Ja, ik blijf het bijzonder vinden. Er komt 2 keer per jaar een nieuw boek uit van deze vrouw.
Ja,
en dat al jaren en jaren lang. Ik geloof dat echt mijn grootste boekenplank in mijn privékast in beslag genomen wordt door boeken van Donahue. En iedere keer weer ben ik blij met een boek van haar. Het is een boek wat je iedere dag open kan slaan en denkt, oké, dan doen we vandaag dit. Zij had een aardappelsalade met een korianderpesto er doorheen.
Ja.
Daar doet ze dan ook, en dat vind ik dan, ja, dat zou je, zou ik echt zelf nooit verzinnen om artisjokken uit een potje, een glazen potje. Heeft ze er doorheen, daar zou ik zelf niet op komen. En als je nu proeft die combinatie van die heerlijke nieuwe aardappeltjes met het artisjokkenhart. En komkommer. En daar zit een korianderpesto bij met koriander en amandelen. Parmezaan.
Er zitten amandelen door. Ja, ja, dat is van dat proef je ook. Het knapperige.
Tunt, lekker.
Ja, hij was echt heel goed. Ik heb nog nooit iets van Donahue gemaakt of geproefd, maar ik vind dit echt heerlijk.
Maar haar recepten zijn altijd goed voor iedereen te doen, wereldwijd.
Ja, ik ga niet een spoiler zijn hoor, maar ik mis wel een klein vleugje zout.
Terwijl
ik
helemaal niet zo van zout.
Dat ligt aan jou.
Dat ligt aan mij.
Wil je daarover praten?
Want er staat bij zeezout en grof gemalen peper. Dus dat is naar smaak. En ik doe niet zoveel zout.
Nee, is ook beter dus voor gezondheid.
Ik ben zelf niet zo'n zouteter.
Dat is echt lekkerst. Ja. Dat is echt heel goed. Die heb ik stiekem nog een paar happen genomen.
Dus jij zou er meer zout in doen.
Omdat hij verfijnd is, hè, Monier?
Ja, hij is heel verfijnd. Ook die amandelen. Want normaal maak je pesto met pijnboompit, geroosterd.
Ja. Ja.
En dit zijn volgens mij ongebruneerde amandelen.
Ik heb ze even geroosterd. Okay, staat er ook in.
Maar het is echt heel lekker. Hij is delicaat van smaak.
Ja.
Vind ik heerlijk.
En dat is het, hè. Hij is delicaat. Het is geen gooi- en smijtwerk. En ja, dat bevalt ons zeer.
Ja. Ontzettend lekker. En inderdaad, ook met door die koriander hebben ze alle drie zit er dus veel koriander in.
Ja, ja, maar die andere zit dus citroensap. En bij die van Donahue zit dus die artisjokken die een beetje zuurig zijn van de blik. Maar super, heerlijk.
Je hebt zelf een heel simpel van je moeder een recept voor aardappelsalade. Er zitten een paar dingetjes in die we misschien... geboren Hollanders zouden die anders doen. Bijvoorbeeld knoflook erin. Mm. Dat zou dan anders gaan enzovoort. Maar verder is die eigenlijk best heel mild en heel zacht. Ja. Hè, zoals je hem hebt gemaakt. Dat is jou, daar ben jij mee groot geworden, die aardappelsalade.
Ja, wat mama altijd deed, kijk, zei wat ik wel veranderd heb aan haar recept. Zij sneed de uien redelijk grof. Dus had je echt een brok uien in je mond. En dat vind ik dan niet lekker.
Nee.
Dus ik probeer hem zo fijn mogelijk te snijden als ik hem rauw gebruik. Ik moet de uien heel fijn snijden. En het belangrijkste, wat Jona net ook al zei. Op het moment dat je aardappels net gekookt hebt, dan olijfolie doorheen doen. Of mayonaise of azijn. Want bij aardappels zijn die poriën open. En als je dan iets aan toevoegt, wordt het makkelijker opgenomen. Dan krijg je niet zo'n loshangend iets en dan wordt het opgenomen. Dan krijg je dus een beetje een plakkerige massa. Dat vind ik wel heel lekker bij aardappelsalade.
Vroeger kon je bij de snackbar altijd een slaatje kopen. Ik weet niet of jullie wel eens bezondigd hebben aan dat fenomeen. Jij knikt nee.
Nee, ik ben wel vaak naar frietent geweest, maar ik heb nog nooit een slaatje.
Er zat ook altijd ham doorheen, dus ik denk dat jij hem ook gewoon sowieso niet had.
Een huzarenslaatje.
Huzarenslaatje, weet je wel. Aardappelsalade.
Ik heb ook nooit salades bij de
Dus
snackbar.
Jullie kennen dat niet. Ik kan daar niet met jullie over praten.
Nee. Ik heb wel gemaakt.
Een Russisch ei. Ik denk dat het meer een Russisch ei was.
Het is Russisch ei-achtig. Het is een combinatie van verschillende
factoren.
Dat ging
jij halen dan?
Ik heb het wel vaak gemaakt op school.
Jij kijkt me echt aan alsof ik een fout oorlogsverleden heb nu. Maar ik heb wel eens een keer een slaatje uit de snackbar gehaald. Ja.
Ja,
dat komt dus voor.
Het is lang geleden.
Is heel lang
kan je ze nog krijgen bij de snackbar?
Zeker. Okay. En er zit altijd een plastic vorkje bij.
Heel goed.
Goed.
Niet heel
dat hebben we dan ook nu weer afdoende behandeld. Dat is ook een beetje de opmaat naar onze kookwedstrijd Lekker Vies. U kunt daar nog steeds voor inzenden. Mandjarit.ntr.nl. Een heel jaar lang vragen wij eigenlijk aan de luisteraars. Stuur ons een recept van iets wat u uw gasten niet voorzet. Niet voor durft te zetten wellicht, waarschijnlijk. Maar waarvan u heimelijk ontzettend houdt. U loopt 's nachts naar de koelkast en u denkt, dit wil ik nu eten. U wilt iets maken met simpele gerechten.
Jij denkt niet dat degene die dit recept heeft ingestuurd dit zelf nog nooit gegeten heeft. Ik hoop echt dat Francine met een heel sterk verhaal komt. Nou, dat deze meneer of mevrouw niet zonder dit gerecht kan. Maar ik zal je heel eerlijk vertellen, wat ik hier
je
zo voor mijn neus...
Je gaat
ik ga het zeker doen, want ik probeer alles.
Want het
maar
staat in je contract ook, hè? Dat,
ik heb ernstig mijn twijfels of diegene het zelf ooit gegeten heeft.
Nou, ik denk het wel, maar ik denk dat diegene dan heel erg dronken was en zich totaal niet meer herinnert wat hij heeft gedaan. Dit is de eerste inzending van Lekker Vies waar ik een klein beetje tegenop zie. Dat zal ik echt heel eerlijk zeggen.
Maar een klein beetje maar.
Ja, ik zet gewoon door. Je weet ook dat ik snackbar slaatjes heb gegeten. Maar tot nu toe was het altijd zo dat we dachten op papier... het is echt wel heel goor. En dan
misschien is het heel lekker.
Dan viel het toch weer mee. Maar nu kan zien, dit is...
Een kwak die saus
ook
nog
op. Het is ook allemaal inferieur wat ons op... Nou, beschrijf eerst maar even wat we aan het doen zijn... en van wie die inzending is, Francine.
Wat we aan het doen zijn is het volgende. Ten eerste, bedenk even dat je midden in de nacht... je bent uit geweest.
Ja.
Je hebt misschien wat gedronken.
Neem jij een eerste hap?
Ja, het is in ieder geval na 12.
Mensen, als u niets meer van me hoort, dan was dit het.
Wat we hier hebben staan is een wit broodje.
Ik heb een mooi leven gehad. Ik heb veel lekkere dingen.
Een wit broodje met daarop een kaassoufflé en een paar scheppen satésaus. De inzet.
Het was ook een heel smakelijk leven, maar ik ben bang dat dit gewoon...
En ik ga echt...
Het is een broodje bagger.
Niet eerder proeven dan dat Petra
ik
geproefd heeft.
Laat Francine maar praten.
Ik moet altijd dames voor laten gaan.
Michiel, ja, je bent heel voorzichtig. Ik zie het aan je.
Dit is echt heel erg.
Michiel Brouwer stuurde dit in. Hij zegt, het is een broodje bagger. Een viezere naam voor een broodje bestaat er niet. En ik voelde me geroepen dit met jullie te delen.
Wat voor jongen is dat, die Michiel Brouwer? Hebben we hem geresearched?
We hebben hem uitgebreid geresearched. Hij woont in Driebergen, Rijzenburg. Hij is 33.
Strafblad.
Geen strafblad, financieel administratief medewerker.
Uitgangstype, bartype.
Ja, precies. Wel een bartype. Want wat zegt hij? Het is dus een wit puntje met daaroverheen... Oh, heb je je mond gebrand? Oh, je vindt het lekker.
Ik kijk zo gewoon.
Ben je gelukzalig?
Nee.
Luister. Ik heb ervan gehoord alleen in het Noordwijkse. Het heet een broodje bagger... Het stond niet officieel op de kaart van de desbetreffende snackbar. Hij wist precies wat ik wilde hebben
onder
toen ik het voor de eerste keer bestelde. En hij zegt erbij, ik weet niet of het door mijn gemoedstoestand kwam... maar ik vond het heerlijk. Tegenwoordig hou ik het wat netter en bestel ik een kaassoufflé met pindasaus. Nou. Maar eigenlijk zou ik mijn tanden wel weer eens willen zetten in zo'n broodje bagger... en mezelf weer 10 jaar jonger wanen. Nou, ik heb nog niet geproefd, dat ga ik nu doen. Maar misschien kunnen jullie nog... Oh, kijk.
Ja, ik ga...
Meneer, nou, meneer gaat proeven.
Meneer. Troep, dat is gewoon een vermaarde chef-kok.
Het valt mee.
Oh.
Het valt mee.
Ik vind dat het meevalt van hoe het eruit ziet.
Je bedoelt, het ziet er verschrikkelijk uit. Ja. En dan?
Dan valt het mee. Maar ik kan me voorstellen.
Ik heb veel dieptepunten meegemaakt in mijn leven. Maar
zelf
ik ben bang dat deze er toch bij hoort.
He, dus niet zo'n wit zacht bolletje.
Nee,
zelf
maar
hallo.
Maar, ja, dat.
En je maakt zelf een kaassoufflé. En ja, je maakt een lekkere pindasaus. Ja.
Ja. Nou,
maar ik vind het vlek op vlek. Want het is en een hele logge pindasaus.
Ja.
Die niets te maken heeft met de Aziatische pindasaus. Het is een klef fabrieksbroodje. En het is een veel te dik gepaneerde kaassoufflé.
Die me aan, jongens.
Meneer Toep.
Het is dat de
jij denkt dat het 1 april is nu.
Nee, het is dat de titel altijd, want het is echt bagger. Het is echt, nee, ik vind het niet lekker.
Kan je er iets meer analyse op loslaten?
Ja, het is, kijk, jij omschrijft al mooi. Het is inderdaad een klef-wit broodje. Ik zou hem dan sowieso getoast hebben, dat je iets meer bite hebt.
Ja.
Ik ben sowieso niet echt van de kaassoufflés. Nogmaals, ik heb de laatste 2 jaar... bijna niet, ik kan me in ieder geval niet meer herinneren... iets uit de frituurpan gehaald. Niet dat ik dat niet wil, maar puur omdat ik een airfryer heb. Dat eet echt anders, dus ik proef nu echt een hap olie.
Ja.
Dan heb je inderdaad zo'n laf satésaus erop.
Ja, en olie, want het is ook een hele dikke paneerlaag, hè? Om, ja, die kaas...
Maar bedoel, jongens, als ik het zelf is wel kaas nacht, hè?
Luister, ik ken mensen die zullen hier heel gelukkig van worden.
Oh, vast,
laat dat even buiten kijf staan. Vast, dus het is, wat dat betreft...
Maar moeten wij daar meewerken?
Ik vind ook, nou, ik vind het wel... Deze meneer was het, hè?
Michiel. Meneer, zeker. Michiel Brouwer.
Heeft wel perfect begrepen wat wij bedoelden met lekker vies.
Ik denk dat we hier een inzending hebben die hoge ogen gooit bij onze finale. Eind,
de 16 december.
Ja. 16 december hebben we de finale. December. Dan hebben we hier dus Mounir. Ik hoop dat je ook wil komen.
Bij deze.
Ja. We hebben dan namelijk alle finalisten mogen hun vies lekkere gerecht of lekker vieze gerecht maken. Komen ze hier in de grote zaal van de Smet, komen ze het opdienen aan een veelkoppige jury. En die gaat dan een oordeel vellen. Misschien moeten we Mounir ook in de jury vragen. Er zit wel wat varken in, hè, in onze wedstrijd.
Die valt sowieso af van mij. Die heeft al sowieso niet gewonnen.
Nee, zie, dat hebben we het al. Nou, daar moeten we nog even naar kijken. Hoe we dat, halal ombuigen.
Ja.
Maar deze die maakt in die serie wel veel. Het is niet lekker vies. Het is vies.
Wij vinden hem niet lekker vies.
Behalve
maar...
Jona, hè?
Ja. Ik ken mensen die vinden dit heerlijk.
Ja, en dat is dan juist weer de combinatie met dat krokantige, dikke paneerlaag, inderdaad. Krokant met die kleffe saus. Ja.
Ja, er is dus een luisteraar, hoor ik nu uit Betrouwbare Bron, de regie, die nu twittert dat hij Broodje Bagger kent. Ja, en heel erg lekker vind
ik. Echt?
Ze bestaan.
Ontzettend goed.
En ik stel voor dat we een apart eiland inrichten ter wereld voor mensen die van Broodje Bagger houden. Oké, dit programma gaat een kans op die ik nooit heb gewenst.
Nou, maar we hebben het wel een beetje uitgelokt.
Moeilijk maken is het niet, Francine.
Nee.
Dat vraag ik ook altijd.
Ja, precies. Dat er nog even
was
bij
het moeilijk.
Deze was heel makkelijk. Ik weet niet of het nog uit onze kleren gaat.
Nee, het stinkt wel een
Ik heb mijn mooiste pak. Je hebt zo'n prachtig pak.
Mooiste pakfilie aangedaan. Een stropdasje gestrikt. Die kan maar regen.
Voor de zwijnen.
Zo jammer. Natuurlijk, ik ga met de auto met raam open huis rijden.
Ja, nou, je steekt heel gunstig af nu tegen deze gerechten.
Ja. Maar ontzettend lief dat je
de kostprijs was ook heel laag, denk
alles
ik. Hè? Binnen
en
budget.
Snel klaar. En
wat hebben we nog nodig voor onze wedstrijd, Francie?
Nou, wat ik heel leuk zou vinden, die zouden we... daar heb ik het al eerder over gehad, namelijk de combinatie spek en stroop.
Oh ja.
Er mogen nog steeds nieuwe recepten van binnenkomen.
Want daar gaan we zeker eentje
doen. Ja. En ik heb al een aantal hele goede, hele vieze. Maar ja, daar voel ik een soort behoefte van. Ik wil het allervieste, toch lekkere recept met
spek
en stroop. Dus stuur dat nog in.
Ja.
En nou, nog iets zoets vind ik wel leuk. Een toetje. Echt een vies klef toetje wat je graag...
Ja, iets met gesmolten, smerige, karamelachtige toetje.
Ja, nou ja, leef je nog even uit.
Heerlijk tosti banaan en pindakaas.
Nou, kijk.
Had Elvis altijd en ik heb hem een paar keer nagedaan, want hij is echt goed.
Oh,
Elvis, de Elvis?
De Elvis, ja, daar ken ik het van. Het is
maar schrijf die nog even op.
Kaas, pindakaas en dan de banaan en dan zo in een tostipan met flink wat boter bakken. Tosti, pindakaas, banaan.
Oh, is ook wel heel leuk, want we hebben al een tosti.
Ja, maar dan kan die andere tosti mee concurreren.
Ja.
Zijn er dingen waar jij eigenlijk 's nachts voor naar de koelkast kruipt?
Ik ben echt een chocoladevriek. Oh. Ik hou van chocolade. Ik moet ook chocolade hebben. Ik zeg gekscherend, dan blijf ik op kleur. Maar ik moet echt chocolade hebben. Ik hou echt van chocolade. Dus bij mij gaat er geen...
Ik wil je niet beledigen, maar ik vind jou eigenlijk helemaal niet zo braaf.
Melkchocolade. Nee, ik moet
je hebt zwart haar,
Ik ontbijt ook altijd met chocoladepasta. Dat moet. En ik doe dan ook iets raars. Ik doe chocoladepasta met een plakje kaas erop. Jong bleek kaas.
Zie je? Okay. Kijk, nou krijgen we wat.
Dat is wel lekker. Ja. Nee, dat is echt lekker. Mijn vrouw die lacht mij in het begin uit, want zij smeerde mijn boterhammen toen ik ging werken. En dan stond ze 's morgens al op. En dan lag ze me uit. Toen had ik op een gegeven moment verkeerde boterhammen meegegeven. Had ik de saaie broodjes kaas. En zij had dan een broodje met chocoladepasta en kaas. Toen kreeg ik een berichtje. Schat, dat is eigenlijk best wel lekker.
Dus... zij is nu ook om.
Ja, zij is nu ook om.
Dus jullie, dit is echt de perfecte integratie eigenlijk. Hè? Jullie worden langzaam maar zeker kaaskop.
Hoeveel plak kaas mee? Nee, ik ben echt al een chocoladefriek. Ik hou van chocolade. Chocolade en vla of yoghurt. Hou ik al van zoete. Okay.
Ik vind nu toch wel dat er heel veel naar boven komt. Mm-hmm. Vinden jullie niet? Als we even doorgaan, dan...
Ik ben een open boek.
Wij zijn aan het einde. Over 2 weken zijn we er weer met Mangiare. Zometeen na 8 uur, Bureau Buitenland. En dan gaat het over intimidatie door de maffia. Italiaanse journalisten die over de georganiseerde misdaad schrijven... hebben steeds meer te maken met die maffia. Naida Aurangzeb, dat is de presentatrice zometeen na 8 uur... hier op Radio 1 in Bureau Buitenland.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen wonder hoe het met de taal staat.
Met Guus Middag over het handig literatuurboek van Willem Wilmink. Met een voorlaatste kandidaat in onze zoektocht naar de beste leraar Nederlands van Nederland en België. Met de winnaar van de Wim Sonneveldprijs, Stefano Keizers, op het Taalstaatpodium. Met Maxime Hartman over de taal in zijn nationale vrouwenspotgids. En René Appel met de TNA van Wim Kok.
De Taalstaat met Frits Spits.
Morgen van 11 tot 1.
Op NPO Radio 1.